Luisteraars, we zijn vandaag ten huize van erecommissaris Antoine Wouters. Meneer Wouters, u bent eigenlijk al op rust gesteld in 1 september van vorig jaar. Het werd nog eens officieel overgedaan begin dit jaar, in januari, bij de aanstelling van uw opvolger. Dat wil zeggen dat u toch al een aantal maanden nu op rust bent. Hoe valt dat mee?
Wel, dat valt heel goed mee. Men verschiet er zelf van dat men zich zo makkelijk aanpast aan de andere leefsituatie. Ik heb mij voorgenomen van tijdig op te staan. Ik sta alle dagen om 7 uur 's morgens op. Ik neem op mijn gemak mijn ontbijt. Ik neem de nodige tijd voor mijn toilet te maken. En dan neem ik mijn krant. Dan is dan omtrent 7:30 of zoiets. En dan doorzie ik die krant. En dan zo 7:45, 8:30 is de brievenbesteller al op ronde geweest hier bij ons. Dan neem ik de correspondentie door. En tegen dat 9:00 is ben ik al frisman dan om, weet ik al het nieuws van de dag in feite. En kan ik in feite al beginnen datgene dat ik graag doe.
U bent nog altijd zeer bedrijvig. We gaan het later in het programma nog hebben uitgebreid over uw hobby's. Maar misschien moeten we eerst starten met een overzichtje van uw loopbaan. Wat vele luisteraars wellicht niet zullen weten, dat is dat u ooit nog eens begonnen bent, in 1958 was dat, meen ik, bij het ministerie van Landsverdediging in Brussel.
Ik ben inderdaad in 1958 begonnen, dus als jonge knaap. Van 21 jaar dan als redacteur dus op het ministerie van Landsverdediging. En meer bepaald in de dienst de bevordering van de specialisten. Dat was zo de cursussen, de mensen die dus in aanmerking kwamen om bepaalde cursussen van specialisaties te volgen. Om die dus na een nodige anciëniteit die op een lijst te brengen. En die mensen dus via de dagorders daarvan in kennis te stellen. Zodanig dat zij hun kandidatuur voor een bepaalde cursus moesten stellen. En als ze dus die cursus gevolgd hadden, volgde er gewoonlijk een promotie. Maar het nadeel van die promotie was dat wel, dat dat dan een mutatie was. En dat kon een mutatie zijn van in België naar Duitsland, naar de DDR. Ja. Ofwel was dat van de Limburg naar West-Vlaanderen of omgekeerd. En dat was niet altijd zo geruststellend voor die mensen. Als ze begonnen aan een cursus, dat er daar wel een mutatie en ook gevolgd dat kinderen, vrouwen en kinderen moesten dan mee. En dat was niet altijd, die mensen waren dan niet zo altijd gelukkig mee met die mutaties. Ook veel tijd kroop er toen nog in het beantwoorden van de vragen gesteld door parlementariërs. Dat is misschien in het jaar 2000 verminderd, die politieke tussenkomsten in zulke zaken. Maar in die tijd, dus in 58 tot 63, was dat nog een dagelijks werk van dergelijke brieven te beantwoorden.
Nu Antoine, als we het hebben over eind jaren 50, begin de jaren 60, dan denken we meteen ook aan die woelige periode, een periode van stakingen. Wat met zich ook bracht, denk ik, dat de pendel naar Brussel niet altijd zo eenvoudig was. En dat je dan ook vlug, als de kans zich voordeed, hebt gekozen voor werk dichter bij huis.
Het is inderdaad zo dat ik dus 5 jaar Brussel gedaan heb. En dat was dan, ja, laten we zeggen, ja, 58 tot 63. En dan hebben we dus de stakingen gekend van 60 en tegen de eenheidswet dan in 61. Dan hebben we ook nog de strenge winter meegemaakt van 1963. En dan moet ik wel zeggen dat we daar menig uurtjes op de trein versleten hebben. En dat het kwestie was van, om het zo uit te drukken, van te overleven. En het feit was dat wij in bepaalde stakingsperioden en ook in de vorstperiode van 63, dat ons werk erin bestond van te maken dat we op onze administratieve standplaats geweest waren. Dat we daar dus de register van aankomst en vertrek tekenden en dat we terug naar huis konden om dus terwijl te bewijzen dat we geen stakers waren.
Nu Antoine, je woonde toen in Eeklo, meen ik, en je bent toen in 1963 ook daar als politieagent begonnen. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Het is in feite in zijn werk gegaan, omdat ik dat pendelen, dat was niets voor mij. Dat was dus 2 uur 's morgens. Ik vertrok thuis voor 6:45. Ik had de bus aan Eeklo station 6:45 en ik was terug aan Eeklo station s'avonds 6:45 s'avonds. Dat was dus om 8 uur te werken, was dat 12 uur onderweg. En toen heb ik gezegd, als er zich een keer een gelegenheid voordoet om dichter bij huis te werken of werken in Geestrijk te hebben, dan wil ik dat wel aanpakken. En dan in Eeklo kwam er dus een aantal plaatsen open van politieagent. En ik was toen in het examen als vijfde geslaagd. En op 1 maart 1963 ben ik daar dus in dienst getreden.
Was dat een bewuste keuze voor die job van politieagent?
Het was in feite om niet meer naar Brussel te moeten. Maar dat had eventueel een administratieve functie moeten zijn in het een of ander bedrijf. Of in de post of aan de stad Eeklo zou ik dat ook gepakt hebben, ja.
Nu in 65 overleed veldwachter Albert Notteboom hier in Adegem. Dat was dan meteen ook voor jou de kans om van Eeklo naar Adegem over te stappen.
Ja, dat was. Ik had altijd gedroomd van zo'n keer wat op mijn eigen te kunnen doen. Zo. En met de periode dan van 65 is die plaats dan hier in Adegem opengesteld geweest. En ik heb mij daar kandidaat gesteld. Dat heeft een tijdje geduurd hier dat die plaats kon ingevuld worden, omdat de andere veldwachter, de heer Spelebien, was nog hulpveldwachter. En hij moest dus eerst, die situatie moest eerst geregulariseerd worden. En dan op 1 november 1966 ben ik in feite als veldwachter in Adegem, tweede veldwachter dan in Adegem aangekomen, ja.
Nu, Antoine, als we praten over veldwachter, dan hebben we het over landelijke politie. Er was toen nog geen sprake van gemeentepolitie.
De gemeentepolitie was in feite in de steden en de landelijke politie was in de plattelandsgemeenten zoals Adegem, zoals Sint-Laurens, Kaprijke, Lambeke, Zomerhem, Lovendegem, Nevel en laat dan zomaar verder opnoemen. Iets dat nu vandaag de dag allemaal weg is in feite. Het is nu allemaal zo'n stedelijke politie geworden en als ik dan in Adegem aankwam, ik had dat wel gezien in mijn hoofd, dus in een gemeente met meer dan 5000 inwoners, die konden dus in feite een plaats van politiecommissaris instellen. En ik was toen bezig in 1965 om het brevet van commissaris van politie te halen. Ik was dan in het tweede jaar en inderdaad in 1965 heb ik dat brevet dan gehaald. En ik was dan... laten we zeggen, naar Adegem gekomen, echt met de ambitie van het hier waar te maken en van dus de bestuurlijke overheid ervan te overtuigen dat het wel zijn nut kon hebben om dus plaats van commissaris in te stellen. Wat dan ook eindelijk in 1974 is die plaats ingesteld en op 1 januari 1975 was ik dan ook als eerste en dan ook enige commissaris van Adegem.
Nu, de fusie van begin 77 bracht met zich dat Adegem bij Maldegem kwam. En Maldegem had ook zijn commissaris. Dus men zat dan eigenlijk met twee commissarissen.
Ja, dat is inderdaad een feit. Dat is ook een moeilijke periode geweest in het begin. Maar ik heb mij altijd voor waarheid laten vertellen dat er dus in de toenmalige bestuursmeerderheid, dat was dus een coalitie, en dat in de coalitie voorwaarden stond dat dus de secretaris de dien zou zijn en dat de ontvanger de dien zou zijn, dat de secretaris van het OCHW die persoon zou zijn en dat dus uiteindelijk de commissaris van Maldegem de commissaris van Adegem zou zijn. Ik heb mij dat altijd zo laten, men heeft mij dat altijd als voor de waarheid verteld.
Je bent toen op 3 september 77 als commissaris, 78, sorry, als commissaris van Groot Maldegem benoemd. Ging die samenwerking vlot in het begin tussen, laten we zeggen, de Adegemse mensen en de Maldegemse mensen?
Er zijn in feite tussen de personeelsleden geen problemen geweest. Ik ben dus naar Maldegem getrokken en dat was dan nog, ja, wij waren hier met twee mensen en ik denk dat ze in Maldegem met 4 mensen waren. Dus dat was in totaal 7 mensen, dat was geen onoverkomelijke zaak. Als we allemaal in hetzelfde lokaal waren, was dat allemaal koek en ei van hetzelfde, moeten we zeggen. Ja.
Dat was toen nog in het gemeentehuis?
Dat was toen in waar nu dus mevrouw Herreboud zit en ook Linda Verschorren. Die twee bureaus waren in onze ingang was langs de kant van de zijkant van het gemeentehuis.
Want dan, daarna is het allemaal vrij vlug gegaan, er zijn manschappen bijgekomen, er is automatisering gekomen. Misschien moeten we het zo dadelijk daar even over hebben in een tweede blokje, maar we gaan eerst even muziek draaien. Nu, ik meen te weten dat u eigenlijk ook wel een muziekliefhebber bent. U hebt me ooit nog eens verteld dat je vroeger op zondagavond wel eens naar mijn programma, mijn ex-programma, luisterde. Wil dat zeggen dat je van zachte muziek houdt?
Wel, ik heb nog nu met de Davidsons heb ik nog de cursus Schubert gevolgd nu de laatste weken. En in het najaar ga ik ook nog de cursus Haydn volgen. Ja.
Dat wil zeggen dat we jou plezier kunnen doen met een stukje klassiek.
Een mooi stuk, niet te geweldig, maar toch rustige muziek is altijd, klinkt altijd goed in de oren. Ja.
Goed, we gaan er even naar luisteren. Jan, want ik zei het al voor de muziek, het is allemaal vrij vlug gegaan. De verhuis naar Sint Anna, de uitbreiding van de manschappen, automatisering. Was het nog bij te houden?
Het was bij te houden en ik heb op een bepaald moment een beetje gas moeten terugnemen als ik ook nog het ambt van het Openbaar Ministerie bij de politierabank in Ekelen moest uitoefenen. En dat was ons voorgesteld als zijnde een halve prestatie, maar als dat helemaal werkelijk puntje bij paaltje kwam, was dat in feite meer dan een prestatie. En toen waren we juist in 1986 ook begonnen met computer. En in het begin was ik met alles goed mee. Kwestie van invoeren strafregister, invoeren van de PV's en zo. Maar door de tijd heen heb ik dat wel moeten dan in handen geven van mensen die zich meer hebben bekwaamd op het gebied van computer dan ik zelf.
Misschien nog een paar woordjes meer over dat ambt van politierechter was het, denk ik.
Het was dus wel ambtenaar van het Openbaar Ministerie. Dat wil in feite zeggen, de man die voor de rechtbank dus de straf vordert. Dat wilde dus zeggen dat wij dus de aanvankelijke zaken op ons bureau kregen. Dat wij moesten kwalificeren, dat wil zeggen, moesten kijken wat in die processen verbaal stond. En welke misdrijven, welke artikelen van de wet, van de wetten, van de politiewetten dan, er overtreden waren. En dan ook die zaak voor de rechtbank brengen. En dus ook voor de rechtbank aan de rechter overtuigen dat er dus overtredingen begaan waren. En dan ook de strafeisen die dus voor dergelijke zaken in aanmerking kwam.
Een boeiende job, veronderstel ik.
Het was een zeer boeiende job en de mensen keken daar wel een keer van op. Ze hadden eerst u gezien als commissaris in, dan zagen ze daar in Ekelo op de rechtbank zitten. En dan keken ze wel een keer fel op dat zij dus van hun commissaris, dat hij dus een straf eiste tegen hen. Ja.
Ja. Nu, Antoine, misschien nog een paar woordjes over die uitbreiding van de manschap. Je zei het al, begonnen met een zestal agenten en twee veldwachters, heb ik erop geschreven. En dan al snel uitgegroeid naar een twintigtal nu, denk ik, ondertussen.
Ja, maar het heeft wel enkele jaren, we hebben dus wel veel jaren moeten aanwerven eer dan we dus aan dat getal geraakt zijn. Het is wel zo geweest dat we dus eerst en vooral moeilijk aan kandidaten geraakten. Hoe dat kwam, dat is mij nog altijd een raadsel. En is het ook wel een feit geweest dat er dus mensen geweest zijn die dus gesolliciteerd hebben, mensen die van buiten Maldegem waren. En er zijn er wel dus een aantal die dus bij ons binnengekomen zijn, die de nodige opleidingen bij ons gevolgd hebben en niet naar een ander korps zijn vertrokken. Wij mogen dat niet als negatief aanzien, omdat ik dus wel van oordeel ben als andere gemeenten politiemensen dus kiezen. En de gemeenteraad kiest voor mensen die dus uit het Maldegemse korps kwamen. Moet het toch zijn dat die mensen dus het vertrouwen van hun gemeente, van die gemeente wisten te winnen. En dat die gemeenten dus ervan overtuigd waren dat ze goede krachten binnenhaalden. Maar wel Maldegem betaalde voor de opleiding en hetgeen daarvan terugkwam was zeer weinig.
Nu, want van de overstap in 81 naar het Sint Anna kasteeltje, dat was denk ik wel een goede zaak.
Dat was inderdaad een zeer goede zaak. Als u weet dat we dus met twee lokalen in het gemeentehuis waren, dat we daar dus een verdieping hadden en dan ook nog het gelijkvloers, dat dan voor die tijd in 1981 prachtig was ingericht. Vandaag de dag zie ik dat ze er weer aan het uitbreiden zijn, namelijk de zolder wordt dus ook ingericht als bureaus. Ik denk dat dat nog ten goede zal komen voor vele zaken, want inderdaad als jij, laat ons zeggen in het begin met 12, 13 daar in Sint Anna waren, was dat misschien weinig bevolkt, maar als je nu met 21, 22 mensen, 23 mensen daarin zit, plus nog een aantal burgerbedienden, dat we toch mogen zeggen dat er allemaal samen toch 28 mensen zijn die daar dag en nacht aan het werk zijn, moeten we zeggen nu. Dat inderdaad de ruimte toch wel, laten we zeggen, toch wel een uitbreiding toe is, ja.
Nu een vraag die de luisteraars zich misschien ook wel stellen is, hoe valt het eigenlijk mee om commissaris te zijn in Maldegem? Ik verklaar mij nader. Maldegem is denk ik een relatief kalme gemeente. Heeft gelukkig nog niet zoveel criminaliteit in vergelijking met andere grootsteden. Viel eigenlijk toch al nogal mee, denk ik. Hè?
In feite, op het dus grachtelijk gebied heb ik, laat ons zeggen, een zeer goede periode achter de rug gehad. Weinig zware criminaliteit. En maar ik hoor nu wel van mijn opvolger en ook van de collega's, als er vroeger een keer naar de procureur moest gebeld worden, dat dat een uitzondering was, dat dat bijvoorbeeld ene keer om de 14 dagen of ene keer in de maand was. En als die mensen mij dan nu zeggen dat het soms gebeurt dat ze 3 maal per dag moeten bellen, en dat er vroeger dus als er 's nachts een keer iets ernstigs gebeurd was, dat dat een uitzondering was, en dat zij mij nu vertellen, en ik moet dat als waarheid aannemen, dat het dus dat het zelden is dat er nog een nacht is waarin dat er dus niks gebeurt, dan moet ik toch zeggen dat de criminaliteit die dus, laat ons zeggen, aan de grootsteden toegeschreven wordt, dat die toch stilletjes overwaait in, naar de kleinere gemeenten. En dan neem ik altijd hetzelfde een goed voorbeeld ervan. Een diefstal van een autoradio uit een wagen in de Veldstraat. Ja, toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, in de Veldstraat in Gent zeker, maar als het dan in de Veldstraat in Maldegem was, dan moest ik toch ook 2 keer in mijn hoofd draaien om eindelijk te zeggen, kijk, is dat niet Maldegem ook?
Ik wil u ook confronteren met 3 namen in dit gesprekje. Ik denk daarbij aan Antoine Pauwels, aan ere-burgemeester Rotsaar de Hertijn en aan Eddy de Jager, uw opvolger. Misschien beginnen met de eerste. Als we zeggen Antoine Pauwels, dan hebben we het over de Rijkswacht uiteraard. Daar hebt u altijd een goede verstandhouding mee gehad. Een vriendschapsrelatie mogen we wel zeggen. Wat meteen ook met zich brengt en bracht dat Maldegem altijd goed heeft samengewerkt met de Rijkswacht. Eigenlijk een beetje politie, hervorming aan van alle letteren.
Ik denk dat meneer Pauwels dus in Maldegem gekomen is, als ik me niet vergis, in 1980. En hij noemde ook Antoine. Hij was ook van Maldegem. En aanvankelijk waren we dus van gedacht van alle twee samen dus in pensioen te gaan. Nu in juni, juli 2000. Maar door omstandigheden ben ik dus vroeger moeten afhaken. Maar ik moet zeggen dat het van het eerste moment dat dus meneer Pauwels in Maldegem gekomen is, dat het onmiddellijk klikte tussen hem en mij en ook dus de burgemeester. En de goede samenwerking is in feite begonnen lang voor er sprake was van fusie politie Rijkswacht of Rijkswacht politie, maar dat wij dus elkaar goed aanvulden. En ik zal een paar concrete voorbeelden daaraan geven. Wij wisten dus wanneer de Rijkswacht nachtdienst had en wij deden ook nachtdienst. En door gesprekken te hebben en door met elkaar te spreken, zijn we dus overeengekomen dat wij dus ons aanpasten. Hij kreeg dus zijn orders van Eeklo, van het district, wanneer hij dus de nachtdienst had. En wij richten dus onze nachtpatrouilles en onze nachtdiensten in op nachten dat hij dus dat de Rijkswacht Maldegem niet met dienst was. En zo konden we dus rekenen op een goede samenwerking. Hetgeen gebeurd was, werd uitgewisseld. Hetgeen moest gebeuren, werd ook uitgewisseld. En dat kwam zeer goed over. Een klein anekdootje daarbij. Toen wij die samenwerking begonnen, kregen we dus van meneer Pauwels draagbare radio's ter beschikking. Zodanig moest er zich iets voorgedaan hebben dat bij de politie dus alleen niet aankon. Dat we dus onmiddellijk de Rijkswacht Eeklo konden om versterking verzoeken. En toen dat een paar keer gebeurd was, was dat ook aan de overheid van de Rijkswacht te horen gekomen. En dat was een zaak die toen nog niet kon. En dat werd dus verboden van materiaal van de Rijkswacht uit te lenen aan de gemeentepolitie.
Die samenwerking is stilaan officialiseerd. Ik denk daarbij aan een belangrijke stap, de 24-uren permanentie sinds 1995, wat een zeer belangrijke stap was, denk ik.
In 1995 zijn dus na bespreking met meneer Rotsaar, dus de burgemeester van de administratieve politie, met dus het Rijkswachtdistrict Eeklo en met dus meneer Pauwels, zijn we dus gestart met dus een 24-uur permanentie. En dat houdt dus in dat dus 7 dagen op 7 en ook 365 of 366 dagen op een jaar, dat is zo te Maldegem altijd 1 patrouille van Maldegemse politiemensen of Maldegemse rijkswachters te bereiken is. En ik vind dat een zeer goede zaak, omdat Die mensen herkent dat beeld, herkent die rijkswachter, is het niet persoonlijk, het is toch van zien. En dat je altijd beter gediend wordt, of denkt beter gediend te worden, door iemand die gekend dan door iemand die uit het vreemde moet komen.
Ik heb de naam al een paar keer vernoemd. Ere-burgemeester Rotsaarde Hertijn was hoofd van de politie. Je hebt daar jarenlang mee samengewerkt. Hoe was die verstandhouding?
Wel, als ik me niet vergis, heb ik meneer Rotsaarde dus 21 jaar gekend als burgemeester, dus als hoofd van de politie. En in mijn ogen was meneer Rotsaar dus zeer politie-minded. Hij heeft dus van een zeer klein politiekorps, 6-7 mensen, heeft hij dus uitgebouwd naar een kader van in de 20 mensen. Hij heeft er ook een aantal administratieve bedienden aan toegevoegd. Hij heeft er ook om het kaderingspersoneel aan toegevoegd. Hij heeft gezorgd dat er dus op communicatiegebied, meen ik dat we 2 maal een nieuwe radio-installatie onder zijn bewind gekregen hebben. En dat is het wagenpark, dat in feite in tijd nog een bestond uit een oude ambulancewagen, afgedankt door de brandweer. Dat we dus vandaag de dag, meen wel 2... degelijk uitgeruste politiekamionetten hebben en 3-4 voertuigen en ook een anoniem voertuig. Dus ik denk dat op gebied van materiaal en ook van manschappen dat is wel een zeer goede burgemeester geweest is voor de politie. En ik moet ook zeggen, de zaak dat hij dus erdoor gekregen heeft in de gemeenteraad om dus de zaterdagvergoeding, laat ons zeggen, zij het maar aan 50% te kunnen uitbetalen aan de politiemensen en de zondagvergoeding aan 100%. Ik denk dat dat toch een voorbeeld is voor de ons omliggende gemeente. Ja. En op gebied van persoonlijke relaties, ik moet zeggen, hoe langer ik met meneer Rotsaar heb samengewerkt, hoe beter dat wij elkaar kenden en hoe beter dat dus ook de verstandhouding was.
Blijft aan het pand dan nog de derde naam, uw opvolger, Eddy de Jager, sinds eind vorig jaar december officieel commissaris van Maldegem nu. Iemand die je hebt leren kennen als beginnend politieagent, die snel gestegen is op de ladder en die nu denk ik een waardig opvolger is.
Ik moet Eddy de Jager in één zaak bewonderen en dat is zijn doorzettingsvermogen op gebied van het volgen van cursussen. Eddy de Jager is bij de politie gekomen, dan nog als burgerbediende, meen ik. Hij is dan geslaagd in het examen voor politieagent. En hij is dan ook onmiddellijk cursussen beginnen volgen. Het is dus hoger middelbaar had. Dat hij dan ook naar Diepenbeek gegaan is, waar hij dus een masterstitel behaald heeft in het management, als ik niet mis ben. En nadat hij dus een aantal jaren iedere zaterdag naar Diepenbeek was getrokken, op zijn eentje, is hij dus ook nog avondcursussen en ook dagcursussen beginnen volgen aan de VUB in Brussel. En heeft hij dus uiteindelijk de licentie criminologie gehaald. En wanneer er dus een plaats van politiecommissaris te Maldegem open kwam, door het feit dat ik dus het pensioengerechtigde leeftijd bereikt had, is het in mijn ogen een logische zaak geweest dat Eddy de fakkel heeft overgenomen. En ik heb hem dat van harte gegund en Eddy weet dat. Ik bewonder hem het meest zijn doorzetting in het volgen van cursus. Hij heeft als beginnende vele jaren zijn gezin, ik kan niet zeggen verwaarloosd, nee, zeker niet, maar heeft hij toch wel andere prioriteiten moeten stellen dan zich volledig aan zijn gezin wijden. En als hij dus na een aantal jaren een bekroning door dus een benoeming als politiecommissaris in Maldegem in de wacht te slepen, dan vind ik dat dat wel zeer, zeer dik verdiend is.
Goed, we gaan nog even pauzeren met een brokje muziek en dan praten we nog een derde en laatste keer. Jan-Twan, na die jarenlange carrière bij de politie, kijk je nu een beetje vanaf de zijlijn toe op al hetgeen er beweegt, op al de perikelen die er zijn en die denk ik bij de mensen wel ondertussen bekend zijn. De politiehervorming loopt niet van een leien dakje. Ik denk een beetje dat dat ook een van de oorzaken is waarom je wat vroeger bent op rust gegaan. Klopt dat?
Dat is inderdaad ook een van de redenen geweest om dus een beslissing te nemen. Omdat ik van oordeel was dat die zaak in hand diende genomen te worden door jongere mensen. Dat is een zaak die al lang loopt. En het enige spijtige dat eraan is dat er zo weinig informatie bij de basis is terechtgekomen. Zelfs wij als commissaris werden daar volledig buiten gehouden. De burgemeesters en de gemeentebesturen weten ook van niks. En dat is wel het enige. En ook als wij iets vroegen aan de mensen van de Rijkswacht, het is daar hetzelfde. Als ze dus iets wisten, was het ook via. En ook meestal via de syndicaten. Maar persoonlijk of via de federatie van commissarissen en zo, is er daar weinig doorstroming geweest naar de basis.
Nu, Antoine, je als politieman en als commissaris hoor en zie je uiteraard veel. Nu gaan we niet indiscreet worden, je hebt uiteraard zwijgplicht, maar misschien maak je toch vragen naar een aantal momenten uit die jarenlange carrière die je zijn bijgebleven.
Zaken die altijd gaan bijblijven, dat is bijvoorbeeld een onheilstijding gaan overbrengen naar de familie van een slachtoffer van een verkeersongeval. Naar een kind dat verongelukt is, naar iemand die zelfmoord gepleegd heeft of zo. En dat, ja, dat zijn zaken die dus ook, laat ons zeggen, waar dan de mens nog af en toe een keer aan terugdenkt. En zeker als je dan die familieleden waaraan je dat, die mare hebt dus overgebracht, als je die tegenkomt en als je daar nog een keer over spreekt of tegenspreekt, dan komt dat nog altijd een keer terug, ja. Een van de zaken die mij ook altijd gaat bijblijven is geweest in het begin van de fusie. Een brand in de Kattenhoek waarin dus twee kleine kinderen zijn omgekomen. Dat zijn ook zaken waar dat ik soms nog 's nachts van wakker word, ja.
Nu, wat mij ook een beetje aangenaam, mag ik wel zeggen, verrast heeft, dat is dat je ook nog eens in een van de interviews terug hebt gekeken naar het politiepraatje dat wij een tijd lang op de radio hebben gevoerd met jou en met jouw manschappen. En dat dan eigenlijk een beetje ter ziele is gegaan door een ingrijpen, mogen we wel zeggen, van de lokale overheid. Wat toch wel een spijtige zaak is geweest.
Informatie aan de bevolking, en zoals u in die tijd dan ook, grote werken die in Malden gaan plaatsvonden. Ik lees nu terug in de dagbladen dat er dus grote werken op deel staan. Hier in Adegem bijvoorbeeld zou er een rondpunt komen aan de hele straat, waar dat er dus al jaren over gesproken is. Ik herinner mij nog een vergadering in Gent met de provinciale verkeerscommissie, waar ik was met meneer Pauwels, met meneer Rotsaar en ook met meneer Rogerwerf en nog een paar andere mensen van Maldenham. En dat we er sterk aandrongen op een rondpunt hier aan de hele straat, of wel rode licht hier aan de hele straat, en dat eenvoudig weg van de tafel gewuifd werd, en dat die mensen dus om beweringen te staven dat niet nodig was, hadden ze dus een videoopname gemaakt, en die videoopname was gemaakt op 17 februari, op een mistige vriesdag, en waar dat dus nog op de grote baan richting Gent of nog in de richting Maldenham enig voertuig te bespeuren viel. Ik vond dat wel spijtig, en het gesprek ging toen tamelijk hard, en het werd zelfs op een bepaald moment zeer bitter. En van een rondpunt, dat was ondenkbaar. En toen meneer Rotsaar toen zei, geef mij de toelating als gemeente om rondpunt aan te leggen. Ik wil het toen op kosten van de gemeente. Toen ving meneer Rotsaar ook nog bod. Dus u kunt zich voorstellen, als ik nu vandaag dat hoor, dat er 2 jaar of 3 jaar daar een rondpunt gaat zijn, dan mijn oren soms een keer flapperen, ja.
Is er daar ook geen kentering in gekomen, de opstelling van de politiemensen naar het publiek toe in vergelijking met vroeger? Toen had je wel eens de indruk dat politiemensen nog altijd een beetje als boemannen werden aanzien, als de man van de wet. Terwijl ze nu misschien wat de drempel verlaagd hebben, wat meer naar de bevolking toestappen enzovoort. Informatieavonden, denk ik bijvoorbeeld aan.
Door het feit dus dat 24 uur permanentie in voege getreden is, zijn meneer Pauwels en ik zelf naar alle deelgemeenten gegaan. Zijn we ook naar bepaalde verenigingen die het ons vroegen gegaan. En hebben we dus ons werkwijze en ons manier van werken uiteengezet. En dat is inderdaad voor de bevolking een drempelverlagend feit geweest. Als je dus een avond bijvoorbeeld op de Krapuit of op het Vossenmol, waar dat je dus 60, 70 mensen bijeen krijgt. En je kunt dan een keer je doen en je laten uiteenzetten op een, gemoedelijke manier. Dan begrijpen de mensen nu zeer goed. En Dat heeft natuurlijk zijn weerslag dat de mensen dan ook geneigd zijn om hun een keer wat te vertellen. En dat is altijd zeer aangenaam voor de politiemensen. Er zijn natuurlijk nog een paar zeer ondankbare taken. Dat is bijvoorbeeld de naleving van de blauwe zone in Maltehem. Iedereen weet dat in Maltehem een zeer teer puntje is. In bepaalde steden en gemeenten, bijvoorbeeld Eeklo en Knokke-Heist, die maken daar een erezaak van. Dat is de parkeermeters etelijke miljoenen per jaar in de stadskas of in de gemeentekas brengen. Maldenham opteert om dus een betaalvrije gemeente te zijn. En ik kan dat aannemen. En Maldenham houdt zich aan de blauwe zone. Maar ik kan wel zeggen, als er een keer, en ik spreek nu wel uit ondervinding, als je 1 week geen controle doet, dan mag je de blauwe zone vergeten.
Nu, Antoine, ik zou eigenlijk willen eindigen zoals we ook begonnen zijn, namelijk met het leven na het ambt van politiecommissaris. En dan denk ik bijvoorbeeld aan hobby's. Ik heb ook op jouw afscheidsavond in januari een paar mooie uitspraken van je opgeschreven. Namelijk, geluk is iets niet in de toekomst, maar iets van nu, heb je toen gezegd. Vond ik een mooie uitspraak. En aanvaard weten zoals je bent en jezelf aanvaarden zoals je bent. Typeert dat een beetje de mens achter Antoine Wouters?
Dat is inderdaad, dat is in mijn ogen is dat het leven, ja. Zijn wie je bent en proberen te doen gelijk je bent. En geen veel woorden uitkramen. Ik ben een man van weinig woorden en ik ben ook nog een man. En ik moet meneer de burgemeester, de Roo heeft dan in zijn wederwoord gezegd dat ik een man was die ook nog opkwam voor anderen. En dat moet ik werkelijk zeggen. Ik heb me ingespannen om voor mijn korps te krijgen wat ik voor mezelf zou willen, ja.
Nu misschien een paar woordjes over je hobby's. Als we even naar buiten kijken, dan zien we dat je een verwoed tuinliefhebber bent. Je houdt van bloemen en planten. Je bent momenteel bezig met grote veranderingen, heraanleggen van je tuin, mogen we wel zeggen. Is dat voor jou een passie?
Wel, een van de hobby's van mijzelf en dus ook van mijn vrouw is dus wel de bloemen en is zijn planten en is tuinieren. En ik moet zeggen, ik ben op 1 september... met pensioen gegaan en mijn eerste werk is dus geweest de renovatie van onze woning. En ik moet wel zeggen dat ik daar 2 maanden aan gewerkt heb en dat ik daar in totaal, wat mij betreft, 290 uren aan ingestoken heb. En ik meen zelf te mogen zeggen dat het resultaat mag gezien zijn. Begin dit jaar zijn we begonnen in de tuin. En ik weet nu dat mijn vrouw een 30-tal buksjes vormen onderhoudt en ook, laat ons zeggen, enkele tientallen meters buksjeshaagjes. En mijn vrouw knipt die 2-3 maal in het jaar. En ik kan u wel verzekeren dat dat een titanenwerk is, maar ik, als dan alles op zijn mooist is, maar dat werkelijk gezien is. En om dan, laat ons zeggen, om te sluiten, een complimentje naar mijn vrouw te werpen, heb ik altijd gezegd, iemand die van bloemen houdt, is een goed mens. En ik wil dan ook nogmaals, ik heb mijn personeel, ik heb meneer Rotsaar en ik heb meneer De Roo bij gelegenheden uitvoerig bedankt voor de jarenlange trouwe en goede samenwerking. En ik wil als laatste een woordje toch dankzeggen aan het burgerpersoneel bij de politie in Maldenham. Ik weet nog altijd dat zij een beetje in een vergeten situatie staan. Ze hebben geen statuut en ik zou toch, moest ik iets kunnen doen aan de politiehervorming, zou ik toch zorgen dat die mensen ook een volwaardig statuut krijgen.
Nu, misschien Antoine, ter afronding nog een paar woorden over jouw gezin. Je hebt 2 kinderen, een dochter en een zoon. Die dochter woont in Engeland en dat wil zeggen dat je daar regelmatig naartoe gaat ook.
Wel, een van onze, laten we zeggen, 3-4 keer in het jaar steken we dus het kanaal over. Dat is een keer met de boot, dat is een keer met de trein. En dat is ook een keer onder het kanaal, ja. En gewoonlijk is dat voor 4-5 dagen of zo. En zij komt ook, laten we zeggen, 3-4 keer in het jaar. Zij heeft nu ook een kind, sinds vorig jaar. En we zijn natuurlijk altijd benieuwd. Want in het eerste levensjaar veranderen de kinderen het meest, meen ik. En telkens als we dus 2-3 maanden dat bengeltje niet gezien hebben, dan moeten we werkelijk kijken hoeveel dat veranderd is. Ik heb ook nog een zoon, die is hier in een grote bouwfirma aan het werk en kom op gebied van gezin, mag ik zeggen dat ik het toch wel getroffen heb, ja.
Ja, Antoine, we gaan het hierbij afronden. Ik wens jou nog veel gelukkige jaren en een goede gezondheid. En als ik dat zeg, dan meen ik dat ook. En met die gezondheid is het ook een beetje minder geweest de voorbije jaren, maar nu gaat het stukken beter, heb ik indruk.
Dat is ook een van de redenen geweest dat ik dus voor het jaar 2000 dus afgetreden ben. Het is inderdaad zo geweest dat ik dus een paar ingrepen heb gehad. Ik ben 4 keer, 5 keer opgenomen geweest op 5 maanden tijd. En dan voelt de mens dat er zaken zijn die belangrijker zijn. En in het vooruitzicht dan van, laat ons zeggen dat er dus wel problemen konden zijn in verband met de fusie van de politiediensten. Dat veel besprekingen, veel vergaderingen en veel studiewerk met zich kon brengen. Heb ik wel gezegd, kijk, voor mij is het genoeg geweest. Ik ga iedereen bedanken die ik kan bedanken. Ik ga in schoonheid eindigen en ik ga de fakkel overgeven aan een jong element die het zeker verdient.
Goed, Antoine, bedankt voor het gesprek en voor de goede ontvangst hier in Adegem.